een onderneming van betekenis. Dat blijf je als je medewerkers gezond en productief zijn.
Mijn naam is Rut van der Vlucht. Ik ben ondernemer en in deze podcastserie van Interpolis, in samenwerking met NRC XTR, gaan we in gesprek met betekenisvolle ondernemingen over maatschappelijke thema's waar elke onderneming mee te maken heeft. In deze aflevering zoomen we in op de impact van thuiswerken. Is thuiswerken here to stay? En hoe zorg je dat je als ondernemer productief en gezond blijft en dat ook goed regelt voor je personeel? Bij mij in de studio productiviteitsexpert Patrick Staastra. Zometeen praten we over de impact van het thuiswerken. Maar eerst is er één vraag, Patrick, die op mijn lippen brandt. En dat is, hoe word je productiviteitsexpert?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb uiteraard heel veel gelezen. Ik heb heel veel geëxperimenteerd. En het is gewoon een onderwerp wat mij eigenlijk altijd al bezig heeft gehouden. Ik heb ooit gestudeerd gedragseconomie. En het interessante vind ik altijd hoe mensen reageren in organisaties. En wanneer zijn ze nou productief, wanneer zijn ze dat niet. En ik ben eigenlijk begonnen om mezelf in eerste instantie een stuk productiever te maken. Althans, dat was het doel. En ik durf ook te zeggen dat het is gelukt. En van daaruit ben ik dat ook gaan adviseren aan anderen. Maar het is uren maken, het is heel veel lezen, het is heel veel bekijken, het is heel veel experimenteren. En uiteindelijk durf ik mijzelf dan nu wel expert te noemen op dit gebied.
Wat is uiteindelijk de grootste les die je hebt geleerd?
Bepaal eerst hoeveel tijd je aan alles wil besteden. Ik denk of je ondernemer bent, of je werknemer bent, of je student bent. ZZP'er, maakt niet uit. Bepaal eerst hoeveel tijd wil ik aan het werk besteden. Hoeveel tijd wil ik aan mijn gezin besteden. Mijn familie besteden. En hoeveel aan andere interesses. En van daaruit denk ik dat je een plan moet maken. En dat heeft mij wel, zeker in deze iets in eenzamere tijd, wel enorm geholpen. Harde keuzes maken.
Uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal een beetje productiviteitsexpert worden. Dat hopen we natuurlijk ook te worden aan de hand van deze podcast. Want wat er blijkt is dat we eigenlijk allemaal niet zo heel erg productief zijn. En dat blijkt ook uit cijfers van het CBS. De afgelopen 10 jaar is de arbeidsproductiviteit in Nederland amper gestegen. Ondanks allerlei ICT-innovaties en het feit dat we eigenlijk meer uren zijn gaan werken massaal. Waardoor denk je dat? Waardoor blijft die productiviteit zo achter?
Ja, nou, ik denk dat de afgelopen jaren gewoon heel veel tools op de markt zijn gekomen die op papier het leven een stuk makkelijker maken. Ze zijn heel vaak gericht op slimmer communiceren. En dat is op zich heel fijn. Hè, want op het moment dat iedereen aan thuiswerk is, is het toch best handig dat je kan zoomen, teamsen, meeten. Dus dat zou op papier heel nuttig zijn. Maar ik denk dat daar ook meteen het probleem in schiet. Ik denk dat al die verschillende manieren van communiceren ervoor zorgen dat eigenlijk heel veel mensen een beetje zoekende zijn. Wat is nou de handigste manier? En een aantal hele loze tijdsverliezen zitten dan bijvoorbeeld in het eerst mailen en dat dan ook even appen. Of teams introduceren in het bedrijf en dan vervolgens blijven mailen. Maar ik denk dat het nog een tweede probleem is. Van dat vele communiceren krijgen dat we eigenlijk continu ook een beetje afgeleid zijn. Dat het ook steeds lastiger wordt om heel erg in die focus terecht te komen. En ik denk dat als je als bedrijf vooruit wil komen, dan zit dat toch vooral in die focusuren, in dat diepe nadenkwerk. Daar pak je winst.
Nederlanders zijn niet bepaald arbeidsproductief dus. Toch staat Nederland nog altijd in de top 5 van de meest gelukkige landen ter wereld. Wat hebben arbeidsproductiviteit en welzijn met elkaar gemeen? Ben je als je gelukkig bent ook productiever? En andersom, ben je ook gelukkiger als je productief bent? Zie jij uiteindelijk een relatie tussen productiviteit en mentale gezondheid?
Nou ja, ik zei net al, hè, voor mezelf denk ik dat het mij wel meer geluk heeft opgeleverd, gezondheid opgeleverd. Ja, het heeft ook te balanceren van beweging en werken en privéleven en hobby's. Maar ik denk dat überhaupt op het moment dat je productiever bent, dingen afstreept, dan heb je een bepaald doel. Je bent naar een doel aan het werken. Er komt ook daadwerkelijk wat dopamine vrij. Het is misschien een klein beetje, maar ieder taak die je afstreept, die geeft je wel degelijk wat geluk. Productiviteit leidt tot groei. Je gaat dichter richting je doel. En eigenlijk een laatste onderzoek, of eigenlijk een beetje een een link naar de schrijver Brian Tracy, heel bekend van het boek Eat That Frog. Het hele boek in de notendop is, begin je dag met een moeilijke taak, dan wordt het sowieso een leuke dag. Daar ben ik het wel mee eens. Dat lukt niet altijd. Maar het is echt, mensen ervaren gewoon meer geluk op het moment dat er in ieder geval één grote taak is gedaan.
Fysiek en mentaal gezond blijven. Het blijft voor veel mensen een uitdaging, zeker het afgelopen jaar. Met name ondernemers hebben dit aan de lijve ondervonden en ervaren relatief meer mentale klachten dan voorheen, blijkt uit onderzoek van Interpolis. Logisch, zou je kunnen zeggen. Maar hoe blijf je productief, ook als dingen tegenzitten? Wat ik bij mezelf en misschien ook andere ondernemers herken, is dat wanneer het even behoorlijk tegenzit, dat we dan een beetje het gevoel hebben van, nou ja, we kunnen ook de boel een beetje wat meer uit gaan stellen misschien. Of je komt in een modus terecht dat je denkt, nou ja, misschien kunnen we juist zorgen dat we nu even de wind in de zeilen krijgen en we gaan juist even extra tandje erbij zetten. Hoe zorg je er uiteindelijk voor dat je vooral in die laatste modus terechtkomt?
Dat begint volgens mij allereerst met een heel goed overzicht. Wat zijn alle zaken die jij op je bord hebt? Als ondernemer zijn dat het over het algemeen te veel. Dat is in ieder geval niet allemaal te doen door jezelf. Maar waarschijnlijk als ondernemer zul je toch een beetje een overzicht moeten maken. Ja, waar liggen al mijn verantwoordelijkheden? En vervolgens vanuit dat hele grote overzicht zul je moeten gaan bepalen, wat ga ik nou de komende tijd wel doen? En wat ga ik niet doen? En vooral dat wat ga ik de komende tijd niet doen, dat vind ik, kan ik me voorstellen dat veel mensen dat moeilijk vinden. Maar toch is dit wel echt een belangrijk ding. Want volgens mij willen ondernemers vooruit. En blijf ik toch maar horen dat mensen zeggen van, ja, ik ben nu 3-4 projecten tegelijk aan het doen. Ze zijn allemaal net niet af en dan raakt die hele flow er ook uit. En wellicht dat het opgelost kan worden. De juiste eerste zeggen, laten we nou eerst een overzicht creëren en van daaruit te kiezen welk project gaan we volle bak aandacht geven.
Zit er ook een angst om te delegeren?
Ja, dat denk ik wel. Het is hartstikke leuk om heel veel dingen zelf te doen. Maar ja, zeker naarmate je mensen in het bedrijf hebt zitten, zitten er gewoon mensen die het beter kunnen.
Tegelijkertijd zie je ook dat ondernemers ook op andere manieren niet alleen productief willen blijven, maar ook willen zorgen dat ze mentaal gezond blijven. Uit onderzoek van Interpolis blijkt ook dat veel ondernemers ontspanningsoefeningen doen, hè, zoals meditatie. In hoeverre kan ons dat helpen dus uiteindelijk ook productiever te zijn op een dag? En is er een specifiek tijdstip waarop we nou het beste dat kunnen doen wat jou betreft?
Een goede routine is heel prettig. En dan heb ik het niet alleen over dat je eerst gaat douchen, dan gaat eten, dan koffie drinkt. Maar wellicht ook wat tijd reserveert om bijvoorbeeld te visualiseren. Hoe ziet de dag eruit? En wellicht ook iets met het mentale deel te doen. Hoe voel ik me? Wat kan ik? Wat staat op de rol? Hoe ga ik dat aanpakken?
Ondernemers willen zelf fysiek en mentaal fit blijven. Maar willen dat natuurlijk ook goed geregeld hebben voor hun personeel. Zeker nu thuiswerken een vlucht heeft genomen, vraagt dat een andere aanpak. Zegt ook Jet Rubing, Facility and Vitality Manager bij SkillUp Lightyear.
Geluk bij Lightyear dat we met heel veel jonge mensen eigenlijk werken die de vitaliteit voor zichzelf al best wel goed regelen. Maar wat we hebben geleerd is, ja, je hebt opeens geen direct inzage meer in wat mensen precies doen op kantoor, want je ziet ze niet meer. Dus hoe hou je nou een beetje nog dat lijntje met de collega's terwijl je ze niet fysiek ziet? En dat was zeker lastig. Dus we hebben daarvoor een chatbot ingezet. Die af en toe vragen stelde van, goh, op een schaal van 1 tot 10, hoe vitaal, hoe productief en hoe mentaal gezond voel je nou eigenlijk? En dat gaf hele interessante inzagen waarop we dan als facilities afdeling zeg maar op konden inspelen. Als je bijvoorbeeld merkt dat de productiviteit wat naar beneden ging, dan gingen we daarop inspelen door bepaalde initiatieven te doen. En op het gebied van vitaliteit gingen we ook vitaliteitactiviteiten online of mensen stimuleren om te gaan hardlopen, bijvoorbeeld door bepaalde challenges. Dus op die manier hebben we eigenlijk heel veel inzicht gekregen in hoe mensen thuis hun werk en hun vitaliteit leven, zeg maar. En dat gaan we ook zeker meenemen als we elkaar weer fysiek gaan zien, om daar gewoon veel meer op te stimuleren. Want je zag wel dat ook resulteerde in gewoon betere ratings wat betreft geluk en vitaliteit, zeg maar. En productiviteit. Dat was heel leuk om te zien.
Ja, hoe luister jij naar het verhaal van Lightyear?
Superleuk. Hoe ze eigenlijk zelf op zoek zijn gegaan naar een oplossing om als bedrijf vooral het gevoel van productiviteit en die schaal die ze moesten aangeven en dat serieus te nemen. En dat doet me een beetje denken, ik zit op dit moment vooral in wat boeken over duursport te lezen. En tegenwoordig kun je natuurlijk alles meten. Hè, een horloge, een powermeter en weet ik het al wat. En dat blijkt toch eigenlijk wel bij alle onderzoeken die ze doen binnen de sport. Dat daar altijd het cijfer, de rate of perceived exertion, de RPE. En daar moest ik meteen aan denken. Want wat blijkt nou, zeker als je mensen vaak vraagt, hoe voel je je? Of bij de RPE is het dan, hoe zwaar vond je deze training? Dat op termijn, niet per se aan het begin, maar na een aantal weken, merk je gewoon dat ze daar heel goed in zijn om dat in te schatten. Ook als je dat dan naast de echte waarde legt. Bijvoorbeeld hoe snel het ging of hoe zwaar het was. En die link leg ik hier ook. Ik denk, je moet serieus nemen als iemand eigenlijk altijd een 8 geeft en nu ineens op een 6 zit. Dan is dat waarschijnlijk ook wel zo. En dan kun je zo iemand daarvoor straffen. Of je kunt zeggen van, goh, wat gaan we hiermee doen? En op welk moment gaan we een interventie doen? Dus dat vond ik interessant. Neem het serieus. Het tweede wat ik interessant vond, is dat uiteindelijk, ik hoorde het in het stukje ook, dat er iets wordt gedaan met vitaliteit. En dat er verschillende activiteiten werden ontplooid. Ik denk dat is ook weer echt iets. Het gaat om die aandacht geven. En wat dat precies is, dat verschilt per bedrijf. Het gaat om een jong bedrijf die een mooie technologie maken zonder auto's. Dus dat vergt denk ik een andere aandacht dan wellicht een bedrijf dat in de verfbusiness zit. En misschien iets oudere medewerkers heeft bijvoorbeeld.
Meten is weten, zouden we dus eigenlijk kunnen zeggen. Wat als je weet dat een aantal van je medewerkers misschien tijdelijk wat lager scoren. Moet je dan vervolgens bij iemand thuis langs gaan? Wat moet je doen concreet?
Daar zijn denk ik heel veel mogelijkheden voor. Want die meting, dat is stap 1. Maar wat doe je daar vooral vervolgens mee? Ik denk wat Lightyear net ook zelf laat zien. Hè, door actief de challenges op te zoeken. Actief activiteiten te ontplooien als bedrijf. En daarmee in dit geval op een soort van virtuele of digitale manier mensen toch betrokken te houden bij het bedrijf. Er zijn natuurlijk ook een beetje twee sporen. Is er één iemand die structureel een lager cijfer scoort, hè, op zijn productiviteit of gevoel of happiness? Of begint zich dat in de hele afdeling of zelfs het hele bedrijf af te spelen? Ik denk dat daar twee verschillende sporen voor zijn. Als het één iemand is, dan denk ik, dan is op een gegeven moment een persoonlijk gesprek wel handig. En daar zijn digitale middelen natuurlijk ook weer voor. Misschien een keer langskomen en een bloemetje of een opperper geven en te vragen hoe het ook gaat. Ik denk wat het leuke is van die cijfers natuurlijk, is ook, je kunt best wel op tijd, als iemand een 6 geeft. Ja, ik bedoel, een 6, het is een voldoende. En dat is nog wel het moment dat je nog op een makkelijke manier kunt een interventie kunt plegen wanneer het echt een 4 wordt.
Aandacht geven dus, maar het gaat natuurlijk ook om vertrouwen geven wellicht. Iets wat ondernemers misschien aan het begin van de coronacrisis ook wel enigszins spannend hebben gevonden. Want hoe geef je vertrouwen aan je medewerkers die van de een op andere dag thuis moeten komen te werken? Gewoon vanaf de keukentafel. In hoeverre zijn ze productief genoeg gebleken, denk jij?
Ja, ik kan hier geen eenduidig antwoord op geven. Er wordt natuurlijk wel onderzoek gedaan naar in hoeverre werk thuiswerken. Maar dat jaar waar we nu al in zitten, wat eigenlijk een real life experiment is. Wat op zich fantastisch is voor de academische wetenschappen. Dus we hebben gewoon een mooi jaar in data. Betekent dat ook wel dat we ook nog niet zo heel veel echte resultaten hebben. Maar wat ik wel hoor in de mensen die ik spreek, in de trainingen die ik geef, merk je heel erg dat het lastige werk, dat focuswerk, dat over het algemeen wel goed gaat.
Kort vergaderen, daar houden millennials natuurlijk van. Als we nou even deze groep eventjes uitlichten. Want uit cijfers van Interpolis blijkt dat millennials toch wel veel mentale problemen hebben ervaren het afgelopen jaar. Zij noemen onder andere werk en studiedruk, perfectionisme, coronamaatregelen en altijd aanstaan als grote boosdoeners. Waar komt dat door, denk je? En wat kun je als werkgever dan uiteindelijk voor deze groep doen?
Millennials, volgens mij zijn deze enorm bereid om te werken, mits er een soort van purpose is. Waarom doe ik dit ook alweer? Dus het is goed om dingen te organiseren. En dat zag je eigenlijk net ook bij Lightyear. Een challenge met, we gaan allemaal hardlopen op afstand van elkaar. Dat lijkt iets heel kleins. Niet iedereen zal meedoen, maar sommigen vinden dat hartstikke leuk.
Wie geniet van het thuiswerken, kan zijn lol op. 1/3 van de MKB'ers zal ook de komende jaren thuiswerken en digitaal vergaderen stimuleren. Bijkomend voordeel, er is minder kantoorruimte nodig. Dat blijkt allemaal uit de maandelijkse bedrijvenmonitor van Interpolis. Is dit een financieel-economische afweging? Of komt dit ook vanuit de wens van de werknemers? Wat zegt jouw gevoel?
Ik dacht eerst van, wat zou ik zelf willen? Ik ga nooit meer ergens werken waar ik niet kan thuiswerken, bedacht ik mij. Waarom? Omdat ik het op kantoor veel te leuk vind en daar eigenlijk niet zo heel veel uitvoer. Hartstikke veel vergaderingen heb, heel veel kleine dingen kan doen. Ik heb enorm veel zin in de vrijmibo. Maar als ik een rapport af moet maken, een product uit moet werken, dan doe ik dat toch echt thuis. Dus ik denk, en als ik afga op wat ik hoor in mensen om me heen, dan zie ik toch wel dat mensen zeggen van, nou ja, een jaar geleden werkte ik niet thuis, of één dag, daar maak ik 2 dagen, of soms zelfs 3 dagen van. Dus ik denk dat ook hier is belangrijk dat de medewerker serieus moet worden genomen. Ondernemers hebben gelukkig gezien dat volgens mij iedereen even hard, zo niet harder aan het werk is, zonder dat je ze zag. Dus dat experiment is goed gelukt.
Wat leren we daarvan voor de toekomst?
Ja, heel veel dingen die we nu digitaal hebben gedaan, die kun je eigenlijk 1 op 1 doorpakken in een weer fysieke situatie. Houd meetings kort. Zet ze standaard of op 20 minuten of op 3 kwartier. En ik snap dat je agendaprogramma standaard 1 uur geeft. Het is ook balen om dat ding dan 1 kwartier terug te zetten. Doe het maar gewoon. Het schijnt namelijk als jij een meeting van 3 kwartier inschiet en het dan ook nog even zegt aan het begin, dan is die na 50 minuten afgelopen. In plaats van na 1 uur en 5 minuten. Dus dat is toch lekker. Houd ze kort. Het tweede is, vertrouw je medewerkers. En ik denk dat dat echt, echt ook gisteren een eigenaar van een bedrijf die met een man of 30, 35, die zei, ik ben echt onder de indruk van de productiviteit en de zelfredzaamheid van het personeel. En dat dat managen op aanwezigheid, dat vonden heel veel mensen moeilijk en dat werd nu verplicht. En iedereen ziet eigenlijk van, nou, in de meeste gevallen gaat dat goed. Zorg voor een telefoon en laptop voor iedereen. Ja, om het maar veel simpel te houden. Iedereen, die gelijkheid wordt enorm gewaardeerd. Ja, ik krijg wel een telefoon, ik niet. Het hoeft allemaal niet de nieuwste iPhone te zijn. Maar ik denk dat je daar heel veel ook weer vertrouwen laat zien van, hey, we nemen ieders werk even serieus en iedereen moet in staat zijn om thuis te kunnen werken. Als laatste, gebruik werkdagen als interactieve momenten en de thuiswerkdagen om elkaar meer met rust te laten. En dan is er echt nog steeds heel veel leuk werk en werkplezier te halen uit het met elkaar samen zijn en met elkaar dat bedrijf voorwaarts helpen.
Nou, een mooie tip die je ook eerder gaf was natuurlijk experimenteer. Hè? Dus dat heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe zorg je nou voor dat je de ideale werkdag voor jezelf creëert. Of dat nou thuis is of uiteindelijk op kantoor. Heeft dat ook iets te maken met, als we kijken naar time management, hè? Misschien specifieke blokken selecteren voor wanneer je überhaupt werkt of wanneer je een wandeling maakt of wanneer je misschien toch nog even een kopje koffie drinkt, al dan niet virtueel met een collega. Welke tip zou je kunnen geven op het gebied van time management?
Doorgaand op de voorbeelden die je geeft. Volgens mij is het heel erg leuk, dat klinkt gek, heel leuk om elkaar 1 ochtend per week met rust te laten. Ook als we dadelijk weer naar kantoor kunnen. Want daarna gaan we namelijk met z'n allen lunchen. Dus dat is heel leuk. Wat we zojuist hebben gedaan, een bedrijf van 10 mensen... heeft van 9 tot 12 elkaar niet gestoord en heeft 30 uur gewerkt. Heeft elkaar niet voor een klein wissewasje gestoord en heeft de rest van de week nog om elkaar tussendoor te storen. Ik vind het echt niet erg als mensen elkaar storen, laat dat helder zijn. Maar ik denk nogmaals dat het echte werk wordt gedaan als mensen zich focussen. En ik denk dat er dus een soort van manieren zijn hoe je dit kunt doen. Een tweede zou kunnen zijn door 1 dag per week te kiezen waar er geen meetings zijn. Er zijn ook mogelijkheden dat je bijvoorbeeld alleen in de middag beschikbaar bent voor afspraken. Dat zijn allemaal kleine dingen die je kunt doen. Die ik ook enorm zou aanraden om samen te beslissen.
Maar dan heb je het over de teams natuurlijk, wat ze met elkaar afspreken. Tegelijkertijd kan ik me zo voorstellen dat ondernemers nu luisteren, ZZP'ers of inderdaad kleine MKB'ers, die denken, ja, misschien kan ik dat afspreken met mijn personeel, maar hoe zit dat dan eigenlijk met mijn opdrachtgevers? Want die willen misschien wel gewoon eventjes op die dag dat ik net niet wilde vergaderen. Moet je dan gewoon keihard nee verkopen?
Ik denk wel dat opdrachtgevers over het algemeen allemaal redelijk zijn. Dat zijn allemaal mensen. Dat zijn waarschijnlijk mensen die heel veel werk te doen hebben. En die schakelen jouw expertise, jouw product, jouw service in om hun werk nog beter te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat als je zegt, ja, goh, dinsdagochtend, dat lukt mij niet. Dan kun je heel eerlijk zijn, omdat we dan meetingloze dinsdag hebben. Je kunt ook zeggen, ja, sorry, dat lukt me niet. Lukt het in de middag en dan kan het wel.
Wellicht is het goed om dat inderdaad ook even op te nemen als tip, hè, voor alle productiviteitsexperts to be die nu luisteren. We hebben al heel wat tips de revue laten passeren. Maar de kans is nog steeds aanwezig dat het misschien ons toch te veel wordt. Hè? Dus dat we op een of andere manier in een burn-out belanden, of toch te maken met personeel die in een burn-out belanden of überhaupt verzuimen. De vraag is eventjes, hoe krabbel je dan eigenlijk weer op?
Als ondernemer kun je voor een dergelijk personenfunctieprofiel actief verkleinen. Daarmee neem je het ook serieus. En wellicht kun je een soort van roadmap maken van, ja, waar gaat het naartoe? Dus dit was je functie, dit halen we eruit, deze projecten doe je niet meer. We willen ook echt niet dat je je mail beantwoordt op deze en deze. Eigenlijk het super serieus nemen en wellicht eens in de week of één keer in de twee weken, afhankelijk van beide partijen, iets van een gesprek om het zo te laten groeien tot.
Want als we kijken ook naar onderzoek van Interpolis, blijkt ook dat er op dit moment relatief weinig verzuim plaatsvindt. Tegelijkertijd de mensen die uiteindelijk toch zich ziek moeten melden, blijven wel langer eigenlijk van het werk weg. Dus jij stelt eigenlijk, nou, die werkgevers moeten overwegen om te kijken van hoe kunnen ze misschien die functie opsplitsen. Of misschien kunnen ze dat niet alleen voor de korte termijn, maar eigenlijk misschien ook voor de langere termijn kijken naar hoe die functie anders ingericht kan worden. Is dat eigenlijk de tip die je dan uiteindelijk meegeeft aan ondernemers en werkgevers in deze?
Ja, nee, dat lijkt mij wel. Want er zit hier een duidelijke korte termijn prikkel van, als al mijn medewerkers op dit moment zoveel mogelijk doen, of zelfs zoveel mogelijk uren maken, dat is voor mij prettig. Want ik heb het wellicht heel zwaar door deze situatie. De lange termijn effecten zijn verlaging in werkplezier. En we hebben het ook vandaag over het plezier in het werk. Geluk in het algemeen. Het is toch een groot deel van de week dat ze daar zijn. Juist door dat profiel wellicht te verkleinen, ben je wel bezig met een meer duurzame oplossing voor je bedrijf. En ook te erkennen dat het ook veel werk is. En dat er altijd in de toekomst nog wel pieken en dalen aan zitten. Maar het moet niet zo zijn dat eigenlijk iedereen structureel te veel uren maakt. Want dan, ja, dan neem je eigenlijk niet serieus hoe hard ze werken of zo. En dus daar kan echt wel wat gehaald worden.
Dit was de eerste aflevering van de podcastserie Onderneming van Betekenis van Interpolis. Wil jij zorgen dat jouw onderneming ook van betekenis blijft door risicobewuster te ondernemen en in te zetten op gezond en productief werken? Kijk dan op nrc.nl/brandedcontent/interpolis. En luister natuurlijk ook naar de andere afleveringen via je favoriete podcast-apps. Blijf ondernemen, blijf van betekenis. Tot de volgende keer.